Oké.
Okay, dames en heren, zoals ik al voor de pauze zei, wilt u allemaal even zo rustig mogelijk blijven zitten. Even zo min mogelijk geen lawaai maken. Dan kunnen we beginnen met het tweede deel van deze bijeenkomst. Goedenavond, vrienden.
We
gaan beginnen met uw vragen. Hopelijk wordt het niet uw vraag en wij draaien eromheen. Ik zal elke vraag zo kort mogelijk beantwoorden. Kunnen we er zoveel mogelijk doen. Moet u iets navragen of vindt u iets onjuist? U krijgt de gelegenheid na elke beantwoording om te zeggen. Eerste vraag graag.
Is Sanat Kumara dezelfde als Kaduma Katmon?
Dat is een vraag waarop eigenlijk geen antwoord mogelijk is. Beide duiden namelijk wel op dezelfde kracht, maar beide komen voort uit een totaal andere benadering van die kracht. Dus het spijt me, daar is geen redelijk antwoord op te geven. Als je zegt het is hetzelfde, dan is het ergens juist. Maar wanneer je Sumara en Katmon precies gelijk benadert, dan is het weer niet juist. Dus, nee, het is net zoiets als sla je vrouw nog steeds of doe je het niet meer.
Is er leven op de planeten rond Sirius A en Sirius B en hoe ziet dat leven eruit?
Er is daar inderdaad leven, verschillende soorten. Het hoogst ontwikkeld leven doet enigszins insectoïde aan vanuit uw standpunt, bijvoorbeeld extern skelet. Menselijk verder nogal, zeer intellectueel, maar met een veel groter groepsbewustzijn en een soort van ja, empathie. Ik zou niet willen zeggen zuiver telepathie, maar een gevoelsmatige verbinding tussen leden van een groep. Nou ja, dan heb je dus nog een lagere ontwikkeling die eigenlijk een beetje de richting uitgaat, toch wel van de vertebraten. En dan moet u denken aan een kruising zo ongeveer tussen een alligator en een paard. Het is gek om je dat voor te stellen, maar dat is er inderdaad. Deze beschaving heeft een totaal andere ontwikkeling, omdat de leden daarvan niet zo gemakkelijk werktuigen kunnen hanteren als bijvoorbeeld de mens of diegene die ik zo even genoemd heb. Er zijn nog veel meer beschavingen in de ruimte, sommige veel verder gevorderd dan de uwe, sommige veel minder ver gevorderd dan de uwe. Soms vraag je je af wie is het verst gevorderd, omdat kennelijk een groot verschil bestaat tussen geestelijke ontwikkeling en technische beschaving.
In veel oude manuscripten worden wezens beschreven die eens tijdelijk op onze planeet hebben geleefd. Ze waren amfibisch en hadden een vissenstaart. Ze leefden onder andere in het zuidelijk deel van Mesopotamië en in de moerassen. Eén ervan heette Oannes. Waar kwamen deze wezens vandaan en met welk doel kwamen ze hier?
Het was een kwestie van een crashlanding. Deze mensen moesten dus wachten tot ze werden afgehaald. Ze hebben een veel langere levenscyclus dan de doorsnee mens, zeker in die tijd. Gemiddelde menselijke leeftijd was toen ongeveer 30, 35 jaar. En de gemiddelde leeftijd van deze wezens zal gelegen hebben op ongeveer de 300, 450 jaar. De meeste van hen waren nog geen 100 toen ze hier landden. Ze zijn dus de voorbeelden geworden van allerhand goden. En u zou het wat dat betreft niet alleen aan Oannes kunnen denken, maar ook aan bijvoorbeeld Dagon. Deze wezens zijn later teruggekeerd. Als ik me niet vergis, beweerd tot een beschaving in de buurt van Arcturus. Voldoende?
Hoeveel zonnen heeft Sirius en hoeveel planeten? Hoe draaien ze om elkaar heen in een achtvorm?
Er is bij Sirius één dubbelzon, dat is waar. Er zijn een aantal externe planeten die rond beide zonnen lopen. Er zijn drie interne planeten, maar die zijn praktisch onbewoonbaar. die inderdaad een omloop hebben die soms een 8 is. Maar aangezien de twee zonnen ten aanzien van elkaar ook omlopen, komt het voor dat ze 2 of 3 omlopen rond één van de sterren maken, voordat ze te sterk in het aantrekkingsveld van de anderen terechtkomen. Voldoende?
Moet een lichaam eerst tot stof vergaan zijn voordat men incarneren kan? En zo ja, zijn de Egyptische mummies en anderen nog steeds niet geïncarneerd?
Incarnatie is een geestelijke zaak die alleen dan stoffelijke betrekking heeft wanneer je aardgebonden bent. Een aardgebondene zal dus niet kunnen incarneren voordat hij door de volledige opgang van zijn eigen lichaam in het geheel van de levensprocessen op aarde moet erkennen dat hij daar geen wezenlijk plaats van vestiging heeft. Heeft u iemand een standbeeld, dan kan hij dat als vervanging nemen. Maar wanneer je dus geestelijk ziet dat je op aarde toch niks uit kunt voeren, dan ga je andere dingen doen. Dan blijven dus die beelden misschien bezield door de gedachten van de mensen, maar ze zijn niet meer bezield door je eigen wezen. En dan kun je heel rustig incarneren. Vandaar dat er heel wat mummies zijn die geïncarneerd zijn. En soms zie je zelfs mensen waarvan je denkt, nou, dat is een geïncarneerde.
Wie heeft de oude machine in de Bermuda-driehoek gemaakt en hoe werkt hij?
Ik kan daarover geen volledige gegevens verschaffen. Het schijnt werk te zijn geweest van een aantal Atlantische priesters. En het schijnt dat zij gebaseerd is op onder meer een omzetting van zwaartekracht en straling. Maar hoe zij precies werkt kan ik u helaas niet vertellen. Ik weet alleen dat zij praktisch geen bewegende delen heeft en berust op verschillende metalen die in een bepaalde afstand ten aanzien van elkaar staan, waar tussenladingen ontstaan en die ladingen schijnen een veld te genereren en dat veld onttrekt kracht aan de zwaartekrachtvelden van de aarde, dus aan de magnetische lijnen die er doorheen lopen. Maar hoe het precies in elkaar zit, durf ik u eerlijk niet te zeggen.
Kunt u uw mening geven over de waarde van het zoeken naar de graal?
Wanneer u naar een lijfelijke graal zoekt, is het onzin. Het is de romantisering waarbij je jezelf onttrekt aan het dagelijkse leven en je avonturen rechtvaardigt met een hoge geestelijke bedoeling. Zoek je echter naar de graal in de zin van de avondmaalsbeker en dus de uitdrukking van verbondenheid en offer, dan zoek je voor jezelf de beleving van de hoogste kracht, de eenwording zowel met het offer als met de kracht die met het offer verbonden is, en is het zoeken naar de graal in feite het zoeken naar de hoogste verlichting. Dit echter moet ik altijd als nuttig en uiteindelijk voor de mens in zijn laatste ontwikkeling zelfs noodzakelijk omschrijven.
Wat is de weg van Tao?
De weg van Tao is de wet van het vastgestelde lot. Tao is de voorbeschikking waarbij je komt tot het aanvaarden van datgene wat is, om steeds op grond van datgene wat is het beste tot stand te brengen wat de jouw begrenzende omstandigheden je als mogelijkheid bieden. Het betekent het uitschakelen van strijd en het jezelf invoegen in een kosmische ordening, waardoor je als vanzelf deel wordt van die gehele kosmos en in die kosmos tot een volledige uiting kunt komen van al datgene wat je bent, maar gelijktijdig ook van de functie die je in de totaliteit van de kosmos bezit. Voldoende?
Wat weet u over de gedachtenwereld van Kafka?
Geen pest. Ja, het is een antwoord, het is nog waar ook.
Ik zou graag wat meer over uw persoon willen weten en of de aarde van uw wereld gezien draait.
Wat mijn persoon betreft, ik heb op aarde geleefd. In de tijd dat ik op aarde geleefd heb, heb ik ook om vele dingen heen gedraaid. Uit beperkt winstbejag. Nu ik naar uw wereld kijk, valt mij op dat de aarde niet zo hard draait als de mensen hun gedachten doen draaien om te ontkomen aan de consequentie van datgene wat ze zijn.
Wat is de werking van de klanken bij groepsmeditatie zoals M of Aum of de S of de A?
Wanneer je de juiste klanken gebruikt, dan gebruik je klanken die het menselijk lichaam beïnvloeden. En de beïnvloeding van het menselijk lichaam betekent, wanneer je de juiste klank hebt gebruikt natuurlijk, het scheppen van een zeker evenwicht in de levensstromen. Laat me het heel simpel stellen. Wanneer u subsone tonen gebruikt, laten we zeggen trillingen van 40 of 30, en u kunt die zodanig in de omgeving genereren dat de mensen ze lichamelijk ondergaan, horen ze ze wel niet, maar er ontstaan gevoelens van onlust en zelfs van een zekere beklemdheid of angst. U kunt ook supersonentonen gebruiken en die kunnen eveneens niet gehoord worden, maar ze kunnen de mensen wel tot een toestand van opwinding brengen en soms ook bepaalde driften doen ontstaan. Het is dus duidelijk, klanken beïnvloeden datgene wat u bent en wat u denkt, ook wanneer u ze niet hoort. Gebruikt u klanken op de juiste wijze echter, dan harmoniseren ze het geheel van uw wezen. Dat betekent dat u in een grotere evenwichtigheid komt tot een groter vermogen tot ontvangen, zowel als beseffen. Voldoende?
Maar dat is dan zeker persoonlijk, die klanken?
Die klanken zijn in zekere zin persoonlijk, maar aangezien het menselijk ras nu eenmaal zeer grote overeenkomsten heeft, is bijvoorbeeld de klank au, wanneer ze op de juiste wijze geïncanteerd wordt, een klank die zeg 90 van de 100 mensen zal aanspreken en daarop de omschreven invloed inderdaad zal uitoefenen.
Wilt u uw visie geven op de transcendente meditatie van Maharishi Mahesh Yogi?
U vraagt me dingen die moeilijk zijn hoor. Laat ik het zo zeggen, ik heb oefenaars ervan gezien die het transcendente meditatie noemden, terwijl ik het vroeger een dutje noemde. Aan de andere kant is deze vorm van leeg zijn, wanneer ze volledig doelbewust wordt beoefend, inderdaad de mogelijkheid om andere inhouden van je totale persoonlijkheid een grotere greep te verschaffen op het geheel van je stoffelijke persoonlijkheid en kan er dus inderdaad een ontwikkeling uit ontstaan. Maar het wil niet zeggen dat deze meditatiemethode voor iedereen even geschikt is, punt 1. En punt 2, dat degenen die ze beoefenen altijd de resultaten krijgen die ze er zelf van verwachten of die ze pretenderen te ervaren. Nou, u vraagt de mening, u hebt ze gehoord.
Zullen de wereldzeeën het dumpen van radioactief materiaal overleven?
De zeeën wel, de rest dat is een andere kwestie. Ja. Ja, u weet waarom de geest gods niet meer boven de wateren zweeft, hè? Kan de stank niet verdragen. Maar onthoud u maar één ding. Verontreinigingen zijn het begin geweest van leven op aarde. En elke keer wanneer in de natuur vanuit uw standpunt verontreinigingen ontstaan, betekent dit dat de sterkste levensvormen muteren. Dat wil zeggen zich zo veranderen dat ze juist onder die omstandigheden optimaal kunnen bestaan.
Waarom kunnen sommige mensen geen baas boven zich hebben en is hun gedrag steeds dermate dat ze een ander ermee lastigvallen?
Dat komt omdat ze het gevoel hebben dat ze de baas willen zijn, terwijl ze weten dat ze niet over de capaciteit beschikken om baas te zijn. Het is heel eigenaardig, een feitelijk gevoel van minderwaardigheid dat voert tot acties van overcompensatie, waarbij men alle gezag aantast en verwerpt, omdat men voor zichzelf niet het gevoel heeft dat men terecht enig gezag kan uitoefenen. Men schaft ze dan pretenties aan en probeert anderen te beïnvloeden, zodat de eigen meerwaardigheid door die anderen toch erkend wordt, terwijl men innerlijk het gevoel heeft dat ze niet volledig aanwezig is.
Korte geschiedenis van de technische bereikingen van Atlantis in de Gouden Eeuw.
Men zag ze niet alleen vliegen, men kon ook vliegen. Men was in staat om vooral de zachte metalen zeer goed te bewerken. Men had een bijzonder goede methode gevonden om verschillende steenvormen te bewerken. Men wist bijvoorbeeld kunstmatig uit zander soort leisteen te maken. Men kon ook andere materialen maken. Men had geestelijk, magisch, een groot aantal ontdekkingen gedaan. Men had geleerd te werken onder meer met de krachten van het vulkanisme. Men kende beperkte industrieën. En je zou het kunnen zeggen, men had geleerd hoe je slaven moet hanteren. Dus als arbeiders in feite, beloon ze net voldoende dat ze aan het werk blijven en niet te veel. Want anders proberen ze de baas te spelen. Dat was zo de bereiking van Atlantis in de Gouden Eeuw.
Worden er binnenkort, en wanneer, aanwijzingen gevonden in verband met Atlantis?
De kans daarop is zeer groot. Ik meen dat er in het verleden al enkele ontdekkingen zijn gedaan. Alleen weet men nog niet dat deze tot Atlantis behoren, omdat zeer velen ofwel Atlantis opeisen voor zichzelf, dan wel, wat even vaak gebeurt, deze mythe ontkennen, omdat ze nu eenmaal hebben gezegd dat het nooit bestaan kan hebben. Wat dat betreft moet u niet vergeten dat wetenschap over het algemeen een eenzijdige benadering is, waarbij men vele onsamenhangende constateringen en feiten probeert samen te voegen binnen één keurslijf, zodat ze een geheel schijnen, zonder dat deze eenheid met volledige zekerheid bewezen kan worden.
De geschiedenis van de toekomst van 1983 tot 2000.
Als ik dat heel kort mag doen. Pfoe, ach, oh. Oh, nou, vooruit dan maar.
Is het boek Buitenaardse Beschaving van Stefan de Naarde authentiek en graag uw commentaar? Welke ster en planeet, het aantal lichtjaren en de snelheid die wordt aangehouden?
Ik durf geen volledig commentaar te geven omdat ik het boekwerk in kwestie niet ken. Algemeen zou ik zeggen dat elke vertaling in menselijke woorden en termen van een buitenaardse beschaving in zich zeker onjuistheid moet verbergen, dat men over het algemeen probeert parallellen te scheppen ten aanzien van de aarde, dus het humaniseren van ontwikkelingen die in feite niet humaan zijn, en dat als gevolg daarvan een dergelijk boek nooit een volledig juiste omschrijving kan zijn. Wat de rest betreft, daar ik niet over de gegevens beschik die in het boek vermeld staan, kan ik u ook moeilijk vertellen hoeveel lichtjaren en waar. Maar ik kan u wel vertellen dat de beschavingen die het meest in contact komen met uw aarde, althans uw zonnestelsel, wel passeren en soms de aarde aandoen, ligt tussen de 15 en ongeveer 45 lichtjaren. Daarbuiten zijn meer beschavingen, maar die komen heel zelden deze kant uit, want of u het gelooft of niet, u leeft uiteindelijk in een achterbuurtje van de Melkweg.
Waardoor heeft de moderne astronomie nog niets ontdekt over de werkelijke identiteit van de Marsmaan Phobos?
Dat is heel begrijpelijk, omdat zij zoekt in de zin van haar eigen veronderstellingen. Punt 1. Punt 2, omdat men nog niet in staat is geweest daar te landen en dus niet feitelijke ontdekkingen heeft kunnen doen, bijvoorbeeld door het kunstmatig veroorzaken van aardschokken en de metingen als die dan als gevolg vele grote holle lege ruimte aangeven. Men zal dus ook niet bereid zijn te aanvaarden dat dergelijke manen in feite eens ruimteschepen waren, die echter omringd zijn met zoveel puin, dat je langzaam maar zeker kunt spreken van een voertuigkern waarom een behoorlijk dikke korst zit van hoofdzakelijk rots en kosmisch afval.
Hoe dik is die laag?
Ik zou het u niet met zekerheid kunnen zeggen, maar 1,5 tot 3 kilometer acht ik redelijk.
De bijdrage van de interstellaire ruimtevaart aan de ontwikkelingen op aarde
is altijd een toevalsproduct geweest. Het is heel eigenaardig wanneer je realiseert dat bepaalde godsdienstige opvattingen te maken hebben gehad met de wijze waarop men in contact kwam met ruimtevaarders. Naarmate de beschaving lager en minder technisch is, is het voor een ruimtevaarder gemakkelijker om op aarde te landen en daar waarnemingen te doen. Wat dat betreft wil ik u altijd nog het visioen van Ezekiel voorhouden, waarin zeer duidelijk voor iemand die de techniek kent, omschrijvingen voorkomen van onder meer een vliegend platform, van met rotors voorziene persoonlijke kopteraandrijvingen of hoppers en dergelijke. Wanneer u zich de moeite getroost om verder te zien wat voor invloeden er zijn, dan valt op dat bijvoorbeeld primitieven opeens een beeldmagie gaan bedrijven en in korte tijd komen tot een zeer kunstige en juiste weergave van bijvoorbeeld dieren. Realiseer u dat jagers van ruimteschepen aan de autochtonen gevraagd kunnen hebben, waar kan ik deze dieren vinden? Het plaatje hebben laten zien, daarna een of andere radar of andere scannermethode hebben gebruikt, de kudde hebben opgespoord en de dieren hebben geschoten. Het is duidelijk dat een primitief iemand denkt, wanneer ik het plaatje heb, kan ik dus de kudde vinden. En dat verklaart heel veel van de primitieve jachtrituelen, en zo zijn er nog veel meer dingen. Maar onthoudt u nou maar één ding. Op het ogenblik komen de ruimtevaarders niet op aarde om uw menselijke problemen op te lossen. Ofschoon ik aan kan nemen dat er altijd wel enkele zijn die in een redelijke vermomming een tijdje lang apisch komen kijken.
Recombinant DNA staat er al in.
Van mijn kant geen commentaar, behoort niet tot mijn specialisme. Ik kan alleen zeggen, wanneer je dus met DNA op de juiste wijze werkt, dat je heel eigenaardige verschuivingen kunt krijgen, onder meer in celbal.
Hoe maakt een mens zichzelf vrij?
Waarvan? Een mens die zich werkelijk vrij wil maken, moet zich vrij maken van de voorstelling die hij heeft van zichzelf, om leven in de totale werkelijkheid, al datgene wat hij innerlijk voor zich als een juistheid ervaart, uit te voeren zonder anderen daarmee te belasten. Dat is werkelijke vrijheid.
Waar was Jezus voor zijn 30ste jaar?
Nou, hij heeft een tijdje gewerkt in de werkplaats, Nazareth. En hij heeft natuurlijk een aardig reisje gemaakt. Hij is geweest, zeg maar, tot het Rijk van de Ayatollahs en iets verder. Hij is in Egypte geweest nog een keer. En hij heeft een tijd gewoond in een Essentse nederzetting die, zeg maar, even buiten Damascus lag in die tijd. En ondertussen kwam hij regelmatig thuis. En van zijn 25ste tot zijn 30ste jaar kun je zeggen dat hij voornamelijk thuis was en zeer intens deel heeft genomen aan de geloofsbeleving van zijn omgeving. Voldoende?
Van wat heeft Jezus ons bevrijd?
Helaas van zeer weinig. Jezus wilde u bevrijden van uw schuldgevoel, waardoor u zichzelf van God verwijdert. Hij probeerde nu duidelijk te maken wat de weg is die je moet gaan, namelijk in volledige eenheid en overgave aan de hoogste kracht die je kent, datgene volbrengen wat je vanuit die kracht als noodzakelijk erkent, zelfs wanneer dit voor jezelf niet aanvaardbaar of zeer pijnlijk en moeizaam lijkt. Hij heeft de mensen willen leren een bepaalde weg te gaan. Hij heeft het echter alleen maar zover gebracht dat de mensen denken, hij is die weg gegaan, dus hij heeft het voor ons opgeknapt, nu kunnen wij onze gang gaan. Of als ik het anders mag zeggen, er zijn zeer veel mensen die zich christen noemen, maar zijn er heel weinig mensen op aarde die Jezus werkelijk volgen.
Wanneer komt er vrede?
Een vriend van mij heeft eens gezegd, wanneer de twee laatste mensen op aarde samen zijn en één van hen de ander ter aarde moet bestellen.
Wanneer Neptunus moeilijk staat in de geboortehoroscoop, kan men hierop dan nog invloed uitoefenen door het dragen van een bepaalde steen? En zo ja, welke?
Ja, met stenen gooien naar de sterren haalt nooit veel uit. U kunt bepaalde stenen dragen die althans lichamelijk, onder meer door sporenafgave die door de huid verloopt, inderdaad enige verbetering kunnen brengen. Dat is wel zo. Maar dat zijn de zuiver lichamelijke gevolgen. Wanneer we echter een ongunstige Neptunus hebben, dan werkt hij ook bovendien op uw geestelijk leven in. En kan hij daarbij heel veel mystieke waarden doen ontstaan, die u dan meestal, omdat hij negatief staat, onder Neptunus invloeden zelf weer vertekent. Dus in feite een beetje vervalst. En daartegen kun je geen steen dragen. Wil je er werkelijk iets tegen doen, probeer je dan vrij te maken van het denkbeeld dat de sterren je beheersen, en probeer in jezelf voortdurend weer rust en vrede op te wekken, dan zul je daardoor althans innerlijk datgene tot stand kunnen brengen, waardoor je zelfs je gezondheidstoestand beter kunt beheersen. En dan kan het dragen van een dergelijke steen misschien bijdragen tot een beter resultaat van deze laatste poging.
Hoe komt het dat iemand in groepsmeditatie angstig wordt?
Wanneer je gedachten ervaart of een gedachtenwereld ervaart die niet de jouwe is, en toch probeert je daarin aan te passen, dan ontstaat in jezelf een gespletenheid. Je ziet je eigen innerlijke wereld als het ware aangetast door de projectie van de anderen, en voelt je gelijktijdig toch genoopt om die andere wereld te aanvaarden. Deze innerlijke strijdigheid kan er zelfs panische gevoelens ter gevolge hebben.
Kunt u iets zeggen over de verschillende niveaus van paranormaal genezen?
Ja, ik dacht dat het was, je doet het wel of je doet het niet. Ja, maar ik denk dat u eerder wilt zeggen de verschillende trappen van bereiking en de verschillende methoden. Nou, het is heel eenvoudig. Wanneer u het gevoel hebt enige kracht te hebben, probeert u eenvoudige kwalen in uw omgeving weg te nemen. Bijvoorbeeld is wat hoofdpijn, wat spierpijn door instraling. Wanneer blijkt dat dit lukt, probeer aan te voelen waar de oorzaak kan zitten van een pijn of een kwaal. Probeer op die oorzaak in te werken en u gaat vanzelf verder. U komt dan op een gegeven ogenblik tot een zodanige gevoeligheid dat u in staat bent uw krachten bewust te richten. En met dit bewust richten van die krachten bereikt u gelijktijdig de grootste kans om resultaat te boeken. Blijvend resultaat. Wanneer u daarnaast open staat voor geestelijke krachten, kunt u zich opladen met de kracht uit uw omgeving, de zogenaamde Otkracht. Hierdoor kunt u uw eigen vermogens vergroten. U kunt daarnaast innerlijk contact opnemen met bepaalde geestelijke werelden en de krachten uit die wereld ontvangen, mits u in staat bent ze tot uw eigen levenskracht of daarmee vergelijkbare straling om te vormen. Dan kunt u ook op afstand veel beter genezen en u zult in contactgenezingen vaak zeer snelle resultaten krijgen. Ik weet niet of ik er meer over moet zeggen, want het indelen in niveaus is dermate typisch menselijk dat ik wel eens het idee heb dat mensen die zich met geestelijke zaken bezighouden lijken op die ouderwetse kikker die als weersvoorspeller werd gehouden. Ze klauteren de treden van het trapje op en af en vergeten de werkelijkheid daarbuiten en menen dat ze het weer beheersen omdat ze een tree hoger of lager gaan zitten.
Wat vindt u van het justitiële en economische beleid in ons land?
Nou, oei. Als u het heel eenvoudig wilt weten, het economische beleid in dit land is gericht op het versterken van de economische mogelijkheden van diegenen die al mogelijkheden genoeg hebben. Het justitiële beleid is erop gericht al datgene te behouden wat op het ogenblik voor de heersende kasten van het meeste belang is. Dit is echter in elke maatschappij ongeveer hetzelfde. U moet het dus niet zien als iets bijzonder in Nederland belangrijks. Wat betreft de theorieën waarmee men zich bezighoudt op economisch gebied, we hebben al heel vaak gezegd, groeiende economie is een beperkte mogelijkheid en niet een onbeperkte. Wie uitgaat van een verder groeiende economie, bereidt zich voor op het onmogelijke. Dat is iets wat op het ogenblik in zeer vele fasen gebeurt. Men neemt aan dat de industriële groei verder toe zal nemen. Dit is echter niet geheel juist. Wat wel toe zal nemen is de industriële productie, maar niet de daarmee gepaardgaande werkgelegenheid. En waar die werkgelegenheid afwezig is, is het afzetgebied aanwezig en komt dus een uiteindelijke inperking van alle industrie en productie. En wil men tot werkelijk produceren komen als gewoon mens, weer over moeten gaan tot het zuiver persoonlijk vervaardigen met eigen inzet, eigen modellen en eigen kennis van die voorwerpen waarvoor anderen enige offers willen brengen.
Wat kun je nog meer tegen beïnvloeding van buitenaf doen?
Meer dan wat? Ik zou zeggen, tegen beïnvloeding van buitenaf kun je in feite niets doen, omdat je deel bent van de kosmos. En die kosmos zal je altijd blijven beïnvloeden. En jij zult die kosmos blijven beïnvloeden. Je kunt echter proberen om in jezelf het gevoel van vreugde, licht en vrede zo sterk te maken dat je onaantastbaar voelt voor alle negatieve tendensen die je bereiken. In feite beroeren ze je wel, maar ze veroorzaken dan niet een vermindering van je eigen innerlijke kracht, maar brengen eerder een versterking van datgene wat je in jezelf als positief ervaart.
Wordt een steen in een ring die op de steravond van uw orde is ingestraald weer opgeladen op bijeenkomsten als deze?
Nee. Er is een verschil tussen een steravond en deze avond. Een steravond, dat moet u zich voorstellen als een enorme uitstorting van krachten. Terwijl we hier alleen te maken hebben met een sfeer die we allen tezamen wel veroorzaken, maar waarvan de geaardheid mede door u en niet door de geest alleen wordt bestemd. Het resultaat is dat wanneer die sfeer bijzonder zou zijn, enige oplading van de steen misschien denkbaar is, maar dat het over het algemeen niet zal voorkomen.
Heeft u aanbevelingen bij groepsmeditaties die tot doel hebben kracht en harmonie te geven aan een zieke?
Ja, daar kan ik misschien wel een aardigheidje op vinden, zeg. Luister, bij dergelijke meditaties is een taakverdeling noodzakelijk. En ieder mediteert over kracht en werking en invloed. Daarbij richt men zich echter niet persoonlijk tot de zieke, maar tot één persoon die bij voorkeur die zieke kent en eventueel daarmee in contact is geweest of contactvoorwerpen daarvan bezit. Deze concentreert zich geheel op het genezen van de zieken, zonder daarbij zich bezig te houden met het uitstralen van kracht of het verzamelen van kracht of iets anders. Hij hoeft alleen het beeld van de genezende zieke zeer sterk voor zich op te bouwen. De anderen zenden hun kracht naar deze persoon en brengen zo het genezingsproces op gang. Dit is de beste methode om resultaten op korte termijn te bereiken.
Wordt bij een sterilisatie het etherlichaam beschadigd en heeft men er bij de volgende incarnaties eventueel last van?
Zover mij bekend niet. Sterilisatie is een kwestie die voortkomt uit nood, uit behoefte en soms uit gemakzucht. En die sterilisatie is in feite een zeer geringe ingreep. Het is namelijk alleen het voorkomen dat bepaalde processen zich verder ontwikkelen. Zover men hierdoor psychisch beroerd wordt, zullen er geestelijke gevolgen zijn. Deze zouden dan eventueel in een volgend leven mede een rol kunnen spelen. Waar men echter zelf deze handeling als geheel juist en aanvaardbaar beschouwt, zijn er geen geestelijke gevolgen, dient ten gevolge ook geen beïnvloeding die tijdens een volgende incarnatie kenbaar wordt.
Wordt het uit zichzelf tot contact tussen de hogere geestelijke wereld en onze aarde altijd door gene zijde genomen, of zijn er ook, dat woord kan ik lezen, maar in ieder geval dingen om dit contact mogelijk te maken, misschien vergelijkbaar met de houding ten aanzien van de meditatie?
Het is eigenlijk heel eenvoudig. Wanneer je de hoogste geestelijke krachten wilt ontvangen, dan moet je bereid zijn om ze te ontvangen. En bereid zijn tot ontvangen betekent het staken van eigen activiteiten, een zekere passiviteit. Hogere krachten willen zich vaak heel graag ook tot de aarde wenden en daar hetzij bepaalde denkbeelden of beïnvloedingen uitstorten. Maar de meeste mensen zijn zo druk bezig om de hogere krachten te vertellen wat ze moeten doen, dat ze geen tijd hebben om te bemerken wat deze proberen te doen. Voldoen?
De laatste schriftelijke vraag. Het geestelijk weerbericht in kleuren voor de komende maanden.
Sterk rood. Tot bijna einde september. Op het ogenblik bovendien een paar witflitsen erbij, waardoor voor sommige mensen zeer onaangename en plotselinge situaties kunnen ontstaan. Over het algemeen veel driftverschijnselen, veel tegenstellingen, zeer waarschijnlijk in de periode tussen 15 en zeg 27, 28 september, gewelddadigheden van verschillende aard. Het is mogelijk dat in deze tijd ook weer bijzonder sterke oorlogshandelingen worden gepleegd. Daarnaast is het mogelijk dat nog weer enkele grote rampen gebeuren. Ik denk hierbij aan natuurrampen als zijn de aardbeving, aardverschuiving en in enkele gevallen explosie. Dat kan dus vulkanische uitbarsting zijn. Zo ja, zullen ze waarschijnlijk moeten zoeken in de stille oceaan of de randgebieden daarvan. Nou, dan krijgen we daarna een periode van blauwe bezinnelijkheid. In deze periode zal over het algemeen enig overleg en enige beperking ten aanzien van voorgaande beslissingen plaatsvinden. We moeten aannemen dat in deze periode ook bepaalde wetenschappelijke gegevens meer algemeen bekend worden. Er zal sprake zijn van een verdrag. Ik neem niet aan dat het doorgaat. Verdragen vergen een lange voorbereidingstijd. En we zitten alweer in het rood, net als de Nederlandse economie, op het ogenblik dat we de 15 oktober voorbij zijn. Wanneer we 15 oktober hebben gehad, dan is er een roodfase die langzaam maar zeker overgaat in een geelfase. Tijdelijk toenemen van energie bij zeer vele mensen, gevoel van welbehagen, dat echter helaas niet tot de kersttijd blijft bewaard. Dan krijgen we ongeveer de 10e december periode met wit licht, ongeveer 8 dagen. Daarna gevolgd door een combinatie van geel en blauw licht. De invloeden zijn dus zo dat men wel enigszins denkt dat men enigszins veerkrachtig is. Daar echter rond kerstmis een rood invloed zich aankondigt die het einde van dit jaar zal overheersen, moet worden opgemerkt dat vanaf de tweede kerstdag tot ver in januari gevreesd moet worden voor allerhand uitbarstingen en gewelddadigheden, onredelijkheden bij mensen, en dat men wat dit betreft dus voorzichtig en zichzelf beperkend zich zal moeten opstellen. Wat alle perioden betreft zou ik willen zeggen: maak u niet te druk over hetgeen er in de wereld gebeurt. Probeer alleen rond uzelf en in de contacten die u maakt zoveel mogelijk licht, zon, geluk te verbreiden als mogelijk is. En bent u mistroostig, beklaag uzelf niet en verwacht niet dat anderen het doen. Kijk naar anderen die meer beklagenswaardig zijn als uzelf. Misschien dat u door helpen dan in uzelf toch weer wat licht en kracht kunt terugvinden. Voldoen? Ja, ik bedoel zo'n weerbericht, wat moet je daarmee doen, hè? We zijn iets betrouwbaarder dan de beeld, maar niet veel. En dat betekent, vrienden, dat we zo langzaam maar zeker aan het einde gaan komen van deze reeks van vragen. Nou, ik heb mijn best gedaan om ze goed te beantwoorden. Waar dan een paar bij, daar wist ik werkelijk geen raad mee, heb ik ook gezegd. Ik heb heel wat verstandige raadgevingen ook gegeven. En, ja, dat geeft je dan altijd een zeker gevoel van onmacht. Denkt u er even goed over na. Het overkomt u ook. Hoe beter de raad u geeft, hoe minder kans dat ze wordt opgevolgd. Maar, alles bij elkaar zou ik willen zeggen, het was toch wel gezellig. Voor mij tenminste, ik hoop dat het vroeger ook zo was. En dan moeten we nu zo langzamerhand aan een slotwoord gaan denken. En ja, dat doen we op een bepaalde manier. Ik weet niet of u het allemaal al weet. Ze hebben het bij ons eens het schone woord genoemd. Totdat iemand de indruk krijgt dat er een wasmiddel voor werd gebruikt. We hebben het maar improvisatie genoemd. Het berust hierop. U geeft een aantal woorden. Ik zal proberen daaruit een kernthese af te leiden. En op die kernthese dan een korte tijd te improviseren. Ja? Nou, drie begrippen. Wie?
Vulkaan.
Huh?
Vulkaan.
Een vulkaan.
Een veer.
Een veer.
Publiciteit.
En publiciteit. Ik zou zeggen dat een vulkaan altijd meer publiciteit krijgt dan welk veer als het geen ruimteveer is. Maar luister even. Als je een veer beziet, hoe vele draden hakend samen worden tot een dragend vlak, zie je een wonder. En beschoren in het wonder ligt het gloren van de aanpassing en werkelijkheid, waarbij de levensstrijd steeds in geheel de eeuwigheid zichzelf vormen weet te geven, die toch weer bieden nieuwe kans, een nieuwe mogelijkheid tot leven, tot zelf zijn en tot verder gaan. En wil je in het heel bestaan dan alle aandacht wekken en alle aandacht geven voor dat wat je je leven noemt? En wil je graag bekend, beroemd zijn, dan natuurlijk is publiciteit voor jou een juist gegeven. Maar is publiciteit niet slechts een waan die steeds weer wordt gevoed door wat een ander voor zichzelf begeert of wat men meent dat zelf men kan, maar wat een ander toch niet moet? Zo zoek niet de publiciteit en zoek het eigen leven. Zoek in jezelf een kracht waardoor de dagen samengevoegd als draden in de veer je dragen kunnen door de tijd en zwevend in de eeuwigheid de krachten doen ervaren die dan door alle jaren heen worden licht en worden eenheid, vrolijkheid, waarin het ik tot zich gedreven plotseling zelf zich erkent als deel van alle leven. Maar trek je al te nauw je baan en kijk je steeds weer naar jezelf. Weef je sprookjes om het zijn en delf je steeds naar dat wat is opzienbarend of een pijn. Dan wordt de kracht onder de waan, de illusie steeds begraven. Dan is er geen kans voor u om verder voor te gaan. dan wordt in ik het licht begraven. En in u broeit en groeit het voort. En barst eens uit als een vulkaan, verscheurend dan uw levenswaan, maar ook uw ik bestaan waarvan je hebt gedroomd. En dan, in de ruïnes, begraven onder puin, zult gij nog zeggen, ik, wat mijn zijn omgeeft, ik ben belangrijkheid, ik ben degene die leeft, of zult gij zeggen, één ben ik, met al wat rond mij steeds gebeurt, deel van een eenheid, die mijn zijn soms innerlijk verscheurt, maar toch mij altijd brengt weer tot een eenheid met het leven, zodat ik zelf zijnd en door mijzelf gedreven de eenheid vind met al, en uit het al durf denken en zo vanuit het weten uit al in mij ontstaan, mijn wereld meer kan schenken van waarheid, sterker dan waan. Want leven is een eeuwigheid. Illusie, de publiciteit die aan zichzelf ten onder gaat, die zichzelf verteert, omdat ze niet de eeuwigheid, maar slechts de tijdsexceptie eert.
Ja, hartelijk bedankt. Hè? Ja. Nou, is toch altijd goed als jullie klappen. Dan vinden jullie het een klapstuk, nietwaar? En als het klapstuk is, dan zou ik eigenlijk een stukje hutspot bij moeten geven. Nou, dat heb ik ook nog voor u, maar dat is een heel andere. Een kleintje zo, hè. Om af te sluiten, extraatje, snoepje voor de kinderen. Dat is namelijk deze. Je bent. Maar denk je dat je bent wat in jezelf als waan bestaat, dan is het zeker dat besef van wat je bent ten onder gaat. Maar als je bent en levend uit dat wat er in je leeft, dan ben je waarheid zelf geworden, die door zichzelf gestalte geeft aan dat wat eigen wezen is. En durf je dus te leven, zo kan dit slechts door waarheid die er in jezelf bestaat, voortdurend door te geven aan heel de wereld om je heen en liefdegevend aan die wereld, al te erkennen, zelfs de haat, als deel van al wat samen hoort. Wie zo de eenheid zich ervaart, kan zeggen, waarlijk ben ik nu. En ik die ben, als deel van al, ben alle leven waard. Nou, ik hoop voor u dat u het allemaal waard bent, nietwaar? Dat u het waar zult maken. En is dat niet het geval, nou ja, ik kan er toch niets aan doen, dus kan ik me gevoeglijk gaan terugtrekken. Nogmaals, ik heb het erg gezellig gevonden, hoor. Bovendien een applaus, ik heb wel niet netjes gebogen, maar ja, dat staat zo gek, hè. Dus, vrienden, ik zou alleen dit willen zeggen. Wilt u nou de komende maand een klein beetje uitkijken, dat ene woord te veel, dat zou net inderdaad een ramp kunnen veroorzaken. En die ene stap die je doet, terwijl je afvraagt of het goed is, die zou zelfs een soort landverschuiving in je leven kunnen veroorzaken. Doe het een beetje voorzichtig aan. Bedenk maar altijd dit. U bent niet de enige die zo nu en dan bijna gek wordt. De rest van de wereld is net zo. Goedenavond.
De volgende bijeenkomst is 28 september. Wel thuis. Ja.
Dan wordt u hier en daar een beetje gegeerlijk zo.
Ja, het is gewoon een schone woord eigenlijk. En de rest van de klap, toen zei hij nou, dit is een klapstuk. En dan wil ik een beetje hutspot bij. Maar hij zei, geef een hutspot, geef een klein toetje in een snoepje voor de kinderen. Toen gaf hij nog een klein onderwijs natuurlijk.
Oh ja.
Iedereen was
het. Oh, dat is wel wat.
Ja,
dat is wel wat.
Ja,
dat is wel wat. Kijk, met jantjes staan.
Ja, kijk.